Charlie Bosca. Aris activiteiten, ja, daar zijn natuurlijk weer een heleboel scholen en instituten enzovoort plannen aan het maken om Aris-verbindingen te maken. Later dit jaar of volgend jaar en zo. Nou, er waren weer wat scholen uitgenodigd. En 9 daarvan die hebben op 18 april te horen gekregen dat ze door kunnen naar de volgende fase. In de VS dan, hè? Dus alleen over de VS gaat het dan. En die kunnen dus nu ja, een half jaar of zo aan de slag met het bedenken hoe ze dan die verbinding gaan maken. Wat voor programma's ze daarbij gaan opzetten. Want meestal is dat veel meer dan zomaar even een verbinding maken. Hè. Ze maken er ook meteen een heel lesprogramma omheen en dat soort zaken. Nou, die 9 scholen die kunnen daarmee dus beginnen. Ja, verder is natuurlijk Amstad en A bezig met voorbereidingen voor de Hamvention in mei. En daar zijn ze allerlei grootse dingen van plan. Demonstraties enzovoort. En ze komen dan ook met een schaalmodel. 1-op-1 van de nieuwe Golf T-satelliet die ze aan het bouwen zijn. De eerste experimentele versie van de Golf-satellieten om een aantal zaken te gaan uitproberen. Dat wordt dus een 3D-satelliet, of een 3-unit CubeSat, zeg maar. En ja, daar moet nog van alles uitgeprobeerd worden, standregelingen, voortstuwing enzovoort. Dus dat wordt nog allemaal wat. Maar daar begint dus te komen. Bij de baanparameters van Amsterdam hebben ze weer een paar satellieten afgevoerd, omdat die verbrand zijn in de atmosfeer. Eentje is ClarkSat 1, die op 16 april is verdwenen. Object 58613. En de andere is AIS TechSat 3, die op 18 april is verbrand. En dat is object 44103. Nou, Aris-verbindingen zijn er weer een aantal geweest die succesvol waren. Eentje daarvan was met Engeland. En ja, dat is daar weer heel groot aangepakt zoals ze dat meestal doen met Amstad UK en de RSGB erbij en grote media aandacht, de BBC erbij, noem maar op. Het is echt groot opgezet en dat is op woensdag 17 april een groot succes geworden met enorm veel publiciteit en heel veel deelnemers en zo. Nou, dat was ook een verbinding op de 18e met de VS, die was ook geslaagd. En nou zijn er nog een paar gepland met Kuwait op de 22e en met de VS met South Carolina op de 22e en later op de 22e nog eentje met Colorado. Maar er zijn allemaal rechtstreekse verbindingen met grondstations daar meteen in de buurt van de betrokken scholen en zo. Dus daar zullen wij helemaal niks van meekrijgen hier. Verder gaat het met het Aris-station redelijk goed. De FM-repeater is normale wijze steeds actief van 2 naar 70. De packet doet het ook, maar niet altijd helemaal lekker. En hij is ook niet helemaal goed geconfigureerd, maar over het algemeen wel bruikbaar. Voorlopig is er maar één keer een actie te verwachten dat de zaak even uitgeschakeld moet worden. En dat is op 25 april vanwege een Russische ruimtewandeling buiten het ISS. Nou, verder even geen SSTV en ook de digitale HAM-TV apparatuur is nog niet operationeel gemaakt. Dat gaat nog komen. HAMFest natuurlijk de komende week. De CubeSat Developers Workshop in Californië. Die zal daar dan 23 tot en met 25 april worden gehouden. En ja, dan de Dayton Hamvention in mei. En In augustus komt weer de Small Satellite Conference, de 38ste keer al, in Utah. Maar goed, dat is allemaal een beetje buiten ons bereik. Bij die CubeSat Developers Workshop zal trouwens een van de twee bedenkers van de CubeSat standaard ook aanwezig zijn. Die zal dan ook een verhaal gaan vertellen daar. Die is ook verantwoordelijk geweest, die persoon, voor de CubeSat Deployer, de B-Pod. Dus die doos van waaruit CubeSats worden gelanceerd. AmstDL die had vorig jaar een groot jubileum. En dat hebben ze groot gevierd. En nu hebben ze de smaak te pakken. Ze willen de jaarlijkse bijeenkomst wat uitgebreider maken. En dit jaar zal dat gebeuren in september 20 tot en met 22 september in Bochum in Duitsland. Waar de grote 20 meter schotel staat van het Bochum Observatorium. En die dus gebruikt wordt door AmstDL voor alle mogelijke ruimtevaartactiviteiten, satellieten enzovoort. Nou, dit jaar is dan daar ook de Bochum Space Conference. Tijdens die dagen. AmstDL organiseert tegelijkertijd het symposium, Vlooienmarkt, de jaarvergadering en zo. Bij dat observatorium allemaal. En ook zal de ESA daarbij betrokken zijn. Nu die hebben de ESA Education Office voor Duitsland, E0 Duitsland, ook gevestigd op die plaats bij die schotel. Dus die zullen ook het een en ander gaan ondernemen tijdens die dagen. Dus voor iemand die geïnteresseerd is, zet vast in je agenda 20 tot en met 22 september in Bochum en het Ruhrgebied, niet zo ver hier vandaan. En daar kun je dan een paar dagen interessante zaken meemaken. We hebben al een tijdje bemande en onbemande vluchten van SpaceX naar het ISS. Maar Boeing had ook grootse plannen met hun Boeing CST-100 Starliner. Maar dat is allemaal een beetje misgegaan en vertraagd enzovoort. Ze hebben al wel een onbemande testvlucht gemaakt. Maar nu is het eindelijk zover dat ze de eerste bemande vlucht naar het ISS gaan uitvoeren. Met die Starliner. En de raket is voorbereid, een Atlas V. En die Starliner staat daar al bovenop. Bij het lanceerplatform op Cape Canaveral. Dus dan gaan twee astronauten van NASA die eerste bemande vlucht uitvoeren, als het allemaal mee zit. Butch Wilmore en Suni Williams. En dat gaat dan in mei gebeuren. Voorlopig even 7 mei. Details volgen nog. Ze maken zich zorgen nu over al die satellieten die gelanceerd worden, die grote constellaties. Niet alleen omdat die satellieten in de ruimte problemen kunnen maken, maar ook zullen al die satellieten naar beneden komen. Ze zitten allemaal in redelijk lage banen, bij 500 kilometer en zo. Dus die zullen na een tijdje niet meer bruikbaar zijn of om andere redenen naar beneden moeten komen. Dus dan beginnen ze allemaal te verbranden in de atmosfeer. En nou maken steeds meer mensen zich zorgen over de ionosfeer en de atmosfeer, dat daar toch wel heel veel ongewenste rommel terecht komt. En het probleem is van die satellieten dat er heel veel metaal aan zit. Aluminium natuurlijk, maar ook allerlei andere metalen. En als dat allemaal verpulvert, zeg maar, tijdens de terugkeer van de satelliet in de atmosfeer, dan blijven al die deeltjes dus een lange tijd hangen op die grote hoogte in de ionosfeer en de atmosfeer. En dat gaat toch wel wat problemen geven, vermoeden ze. Want als daar zoveel metaaldeeltjes hangen, dan kan dat zelfs als een soort een schild gaan werken. En dat betekent dat daar dus moeilijk nog radiogolven doorheen zouden kunnen komen, want het begint als een kooi van Faraday rond de aarde te functioneren. Dat soort effecten, maar ook allerlei andere problemen kunnen natuurlijk optreden als gevolg van al die deeltjes die daar in de hoge atmosfeer hangen. En die ongetwijfeld wel na een tijdje naar beneden gaan zakken en dan op de aarde terechtkomen, maar ook dat is niet echt lekker. Dus ja, er beginnen wat studies uitgevoerd te worden nu om eens uit te zoeken wat dat allemaal voor lange termijn effecten heeft. Want dat is allemaal niet zo fijn. Goed, TVL-satellieten uit Israël die zijn weer door de commandostation daar geactiveerd. TVL 3 op de 16e ingeschakeld. TVL 7 op de 19e. En TL 5 en TVL 2 ook. Dus 7, 5 en 2 ingeschakeld op de 19e. En dan voor een periode van 72 uur. Dus die zullen nu nog actief zijn. Verder, dat schoolcontact hebben we het over gehad. Ja, verder zijn van de week nog wat CubeSats gelanceerd vanuit het Space Station. Die zaten al een tijdje in de planning, maar nu was het eindelijk zover. Op 11 april zijn gelanceerd Curtis, Kashiwa en Micro Orbiter 1. Nou, Curtis en die Micro Orbiter die zitten bij 400 MHz, Kashiwa op 437, 375. Maar die bleek opvallend zwak te zijn. Ik heb hem wel een aantal keer kunnen ontvangen en dus toch de satelliet kunnen identificeren. Ook omdat het signaal een CW-telemetrie signaal was. Dus lekker smal en maakt het wat makkelijker. Dus ik heb hem wel kunnen vinden. En dus was het object 59508. Bleek het te zijn. Nou, die andere twee bij 400 MHz heb ik daarna ook weten te vinden. Micro Orbiter was 59483 en Curtis 59507. En daarmee zijn die wel geïdentificeerd. Maar Kashiwa was dus een probleem. De signaal was eigenlijk veel zwakker dan gepland. En dus konden de eigenaren, zeg maar, in Japan van het Shiba Instituut en zo, die konden die satelliet niet ontvangen. En dus was een beetje paniek van hoe zit het nou? Doet die het nou of doet die het niet? Maar goed, ik kon ze dus vertellen dat hij het wel deed, maar wel heel zwak. Maar toen dacht ik, nou misschien kan de Dwingeloo-telescoop ook weer helpen, zoals ze wel vaker doen. En dus heb ik daar een van de operators gevraagd eventjes toch een blik te werpen, zeg maar, in die richting. En te proberen die Kashiwa op te pikken. Nou, dat lukte gelukkig meteen goed. Hele sterke signalen. Meteen telemetrie kunnen oppikken. Ze waren dol enthousiast in Japan. Want dat was de eerste mogelijkheid om echt eens te kijken wat er aan de hand was. Nou, zeer waarschijnlijk zijn de antennes niet uitgeklapt geweest. Of zoiets. Maar hoe dan ook, ze hebben wat actie kunnen ondernemen kennelijk. Of er is in de satelliet zelf iets veranderd. Maar sinds vandaag zijn de signalen ineens een stuk sterker. Eigenlijk gewoon zoals je ze zou verwachten. Dus Kashiwa die doet het gewoon nu. En die kan gewoon weer gebruikt worden. Dus dat is weer een opluchting. Nou goed, er zijn nog 7 andere satellieten gelanceerd op de 18e april. En in verschillende acties na elkaar. Eerst Snoopy en Burstcube zijn uitgezet. 10 minuten later High Tide, zoiets. En s'avonds in 2 sessies met 10 minuten ertussen Kilik 1... QM-SAT, Violet en Big Red SAT 1. En van die satellieten hebben we nog geen baanparameters, dus daar moeten we nog even afwachten of we daar ook iets mee kunnen. En of we die ook kunnen identificeren. Maar dat gaat dan komende week misschien wel lukken. Dus weer een tiental kleine satellieten erbij. En een paar daarvan, in ieder geval eentje, op amateurfrequenties weer. Krijg je toch steeds weer een hele drukte daarboven. Verder is AmSat-TL bezig met voorbereidingen voor de lancering van een paar CubeSats, hun eerste CubeSats, Erminas 1U en 1V. Die moet met een nieuw type raket, een van de eerste testlanceringen, ik dacht zelfs de allereerste, die raket worden gelanceerd. Nou, dat is natuurlijk altijd de vraag of dat dan goed gaat. Maar toen hebben ze bedacht bij AmSat-TL van, nou, we zorgen er meteen voor dat we al meteen een paar reservesatellieten hebben dan. Dus ze hebben niet twee satellieten gebouwd, maar meteen vier. Dus ze hebben al vier flight models klaarstaan. De eerste twee, die moeten dus gewoon gelanceerd worden. Maar mocht dat fout gaan, dan kunnen ze meteen bij de volgende lancering die andere twee lanceren. Die zijn dan meteen ook goed. Dus dat is vast even vooruit plannen. Zo doe je dat dan. Verder, even kijken wat de andere amateursatellieten doen. Oscar 109. Binnenkort gaat hij verbranden, maar hij doet het nog steeds. Hij wordt nog af en toe gebruikt door stations met een geschikt systeem met voldoende vermogen enzovoort. Oscar 73 nog steeds gewoon bruikbaar met zijn FM repeater, doet het gewoon. Oscar 7 mode B, niet altijd, maar over het algemeen wel bruikbaar. Oscar 91 doet het wel, maar beperkt. Oscar 29, ja, er is nog eens één passage geweest dat hij het even deed, maar eigenlijk kun je die beter vergeten. Oscar 117, volledig operationeel, gelukkig. Die blijft gewoon werken. Oscar 86 doet het. Space Station, ja, normalerwijze dus de FM repeater en de packet systeem. APRS en zo. Maar vandaag was dat systeem wel uitgeschakeld. Niet helemaal duidelijk waarom. Oscar 97 doet het gewoon. En gewoon bruikbaar. Oscar 101, ja, heel weinig, af en toe eens een keer een passage te gebruiken. Oscar 100, helemaal goed. Volledig operationeel. RS-44 doet het prima. Oscar 121, de Spaanse satelliet, doet het goed. En Oscar 50 ook. Ja, en dan de TVL-satellieten voor zover ze ingeschakeld zijn. Dat wisselt steeds. Oscar 108 is ook heel af en toe eens te gebruiken. En dan in het ISS een hele drukte natuurlijk met de voorbereiding van de aankomst van die Starliner in mei, maar dat duurt nog even. Daarvoor moeten ze overigens nog even een Crew Dragon van SpaceX omzetten van de ene poort naar de andere, om die poort vrij te maken voor die Starliner. Dat is namelijk de poort helemaal aan de voorkant van het station, in de lengterichting, zeg maar, aan de neus. En daar zit nu die Crew Dragon, maar die wordt dan even omgezet naar de poort aan de bovenkant van de Harmony module. En daarmee wordt dan de poort vrijgemaakt voor die Starliner. Nou, verder zijn de Russische cosmonauten bezig met de voorbereidingen voor hun ruimtewandeling op de 25e van 7 uur lang. En ja, daarnaast een heleboel experimenten en onderzoek en dat soort zaken. Heel veel medische, biologische zaken die uitgeplozen worden in het ISS. Die ruimtewandeling op de 25e, die moet dan zijn van zo'n beetje 16:55 tot aan middernacht. Dus eind van de middag en dan de hele avond op donderdag 25 april onze tijd. En dan op 26 april moet om 4:50 de baan van het ISS een klein beetje verhoogd worden. Delta V van 1 meter per seconde met de motoren van Progress MS-24. En dan dat omzetten van die Dragon gebeurt dan op de 26e vanaf 19:05. En, oh nee, wacht even, dat is een andere. Dit is het loskoppelen van een Dragon, Cargo Dragon. Die vertrekt op de 26e om 19:05. En die maakt daardoor juist die poort vrij waar die andere Dragon dan vastgemaakt moet worden aan de bovenkant van de Harmony module. Op de 27e moet die Cargo Dragon dan landen met de nodige materialen. En op de 30e is dan dat omzetten van die Crew Dragon. De 30e vanaf 13:45 tot 14:28 hebben ze daarvoor gepland. Van de Harmony module de voorkant naar de bovenkant, zeg maar. En dan komt de Starliner, als het mee zit, de lancering op de 7e om 4:34 's morgens onze tijd. En die moet dan op de 8e aankoppelen. Maar ja, dit kan allemaal nog best gaan schuiven. Nou, en er komt ook begin mei weer een ruimtewandeling, maar dan van de Amerikaanse astronauten. Dus het wordt een hele drukte bij de ISS de komende paar weken. En dat heeft met van alles te maken. Ruimtewandelingen, vertrek, aankomst, noem maar op. Goed, verder lanceringen. De 17e natuurlijk weer eens een Starlink lancering geweest. De 18e ook. En op de 20e een Chinese lancering van een Yaogan. Ja, zo'n militaire satelliet weer. Geplande lanceringen. De 23e, 's morgens vroeg, weer een Starlink. De 24e, een Electron-lancering vanuit Nieuw-Zeeland. En daar zit onder andere ACS-3 bij. Dat is een kleine satelliet, een CubeSat, als het goed is, met een nieuw systeem voor het uitklappen van een groot zonnezuil. Met wat nieuwe materialen. Dat gaan ze even goed testen. Verder gaat hij dus niet echt ver reizen met dat zonnezuil. Dat is niet het idee. Het gaat alleen om het testen van het systeem. En daarna gaat er dus een satelliet komen met een echt groot zonnezuil. Die daar dan gebruik van gaat maken van dat systeem. Om inderdaad heel ver door het zonnestelsel te gaan zeilen, is het idee. Dan willen ze toch eens uitgebreid gaan testen of dat kan en of je daarmee inderdaad grote afstanden kunt afleggen binnen redelijke tijd enzovoort. Nou, op 24 april dan weer een Falcon 9 lancering met een paar grote aardobservatiesatellieten, WorldView, Legion 1 en 2. Als het allemaal mee zit, op 25 april lancering van Shenzhou 18. Met een nieuwe bemanning voor het Chinese ruimtestation. Maar daar is nog opvallend weinig informatie over. De bemanning is nog niet bekend en de datum is ook nog niet zeker. Blijkbaar, maar goed, als het gaat gebeuren, de 25e, zou het moeten zijn om 14:59 die lancering. Nou, dan op de 27e weer eens een Starlink lancering. En op de 28e weer een Falcon 9, maar deze keer met twee Galileo navigatiesatellieten van ESA. En dat is wel apart dat met een Falcon 9 moet, maar dat komt omdat de Ariane 6 nog niet operationeel is. Dus weer eens wat anders. Verder, WorldView, deze we allemaal gehad, ja, hele verhaal. De Chinese lancering, ja, als die doorgaat, dan zal op de 30e april de huidige bemanning die nu boven zit in het Chinese ruimtestation naar beneden komen. Met Shenzhou 17. Dus, zover. Ja, en verder, bij al die Starlink lanceringen worden natuurlijk elke keer weer dezelfde rakettrappen gebruikt. En nu is voor het eerst een van die rakettrappen, de eerste trap, voor de 20ste keer gebruikt. Er zijn er nog meer die daar al in de buurt zitten, maar voor het eerst is het nu gelukt om zo'n trap echt 20 lanceringen uit te laten voeren zonder enig probleem. En weer is die geland, dus ja, misschien gaan ze hem nog wel meer gebruiken. Dat kan gewoon. Oorspronkelijk hadden ze plan voor hoogstens 10 keer, maar intussen kan het al doorlopen tot 20 keer. Ja, dan hebben we eigenlijk de zaken voor deze week wel zo'n beetje gehad.